Welkom bij Governance in Gesprek, het zeer onregelmatig verschijnende podcast over governance in voornamelijk de publieke sector, maar soms maken we ook uitstapjes naar andere sectoren. En vandaag hebben we een special, Hartger.
Ja, we hebben een special met Marilieke Engbers. Zij heeft samen met haar partner, Pim Bouwman, een nieuw boek geschreven. Luisteraars kennen misschien Marilieke Engbers van haar vorige boek Onder Commissarissen. Het nieuwe boek heet Eenzaam aan de Top. En dat behandelt de positie van de CEO. Het is ook een boek vanuit een internationaal bedrijf geschreven. Maar eigenlijk dus de positie van de bestuurder ten opzichte van het intern toezicht.
Ja, ten opzichte van het intern toezicht, maar ook wel ten opzichte van de organisatie. Juist de positie die je hebt als je aan de top staat, eindverantwoordelijk bent. En hoe ben je daar dan effectief in? En wat heeft je daar gebracht en wat zorgt ervoor dat je daar effectief blijft? En welke interactie heb je dan met je omgeving? Dat is voor mij waar dat boek voor een belangrijk deel over gaat. En we hebben de schrijfster ervan uitgenodigd om daarover te praten met ons. En ze is hier, Marilieke Engbers.
Ja, we hebben niet echt een, ik heb geen script in de inleiding.
Nee, dus ik ga me even gewoon jullie met graag voorstellen. Nou, ik ga denk ik het ook een beetje koppelen aan Chris Ardrich, want ik heb economie gestudeerd, ik kom uit een Philips Nest, rondgereisd, dus een internationale corporate achtergrond, gecreëerd bij wijze van spreken door Philips in de Filipijnen. Toen ik terugkwam in Nederland, gewoon in Eindhoven gewoond, of in Veldhoven. En daardoor was ik toch nog steeds wel gefascineerd, denk ik, door de internationale wereld. Dus internationaal management gaan studeren in Maastricht. Kan ik ook een heel verhaal over vertellen. Maar goed, ik heb bij Shell stage gelopen, financiële afstudeerrichting. Dus ik heb altijd wel dat financiële, het harde van de economie geïnteresseerd, interessant gevonden. Geld is macht, zal ik maar zeggen. Maar mijn scriptie ging ook over omkopen, dat je iemand moest omkopen om het rendabel te maken. Dus altijd die fascinatie tussen het irrationele defensieve. Toen bij Arthur Andersen gaan werken, ook weer financieel, accounting, allemaal achtergrond met financieel. En in 98 in aanraking gekomen met Chris Ardrich. En wat is zo fascinerend aan Chris Ardrich, die heeft het over de defensieve mens. Dat gaat nog verder dan wat Kahneman zegt, de rationele mens is niet zo rationeel. Nee,
Even voor onze luisteraars, Ardrich en Kahneman, dat zijn twee grote namen uit de organisatiepsychologie.
Ja.
Kun je heel kort even schetsen, met name Chris Ardrich?
Ja, Chris Ardrich die heeft zich gericht op eigenlijk de vraag, hoe kan het zo zijn dat juist de slimme mensen niet lijken te leren? Dus kijk maar naar adviseurs, die geven allemaal advies aan hun klanten, maar ze maken zelf de fouten, net als de arts die zegt dat je niet mag roken, maar zelf ook rookt. Dat was eigenlijk de vraag dat hem bezig hield. Dus ook met name van hoe kan het dat slimme mensen dat vooral doen? Want je zou denken dat slimme mensen dat juist niet doen. Want wat is slimheid? Dus daar begint het al spannend te worden. En daar heeft hij dus uitgebreid onderzoek naar gedaan. Daar ben ik dus mee in contact gekomen met hem. Maar ook vooral met zijn collega's die het vertaald hebben. Want het zijn best wel taaie boeken.
Met hem persoonlijk ook heb jij gewerkt?
Ja. Nou, gewerkt, dat klinkt allemaal weer heel groot. Ik heb nog contact met zijn collega Bob Putnam. Daar schrijf ik nu een paper mee. Dus ik zit wel dicht bij dat hart van dat vak, zeg maar. En daar hebben we in 98 hebben daar kennis mee gemaakt. Samen met een aantal collega's. En dan krijg je dus een soort van omkering in je hoofd van oké, dit verklaart alles. Maar toen konden we niet meer door bij Arthur Andersen. Want dan past niks meer. Dan past de manier van opdrachten doen niet meer. Aansluitend bij Arthur Andersen mocht ik ook werken met Pim, waarmee ik het boek heb geschreven. Dat is dus ook mijn man geworden. Mochten we met een psychiater werken. Die deed hetzelfde. Systeemdenken, ingaan op hoe gevoelig mensen zijn, defensiviteit. Dus in 2000 zijn we een eigen bedrijf gestart met acteurs. Want die snappen dat wel. Die snappen hoe mensen emotioneel werken. En ik raakte eigenlijk door dat werk, want wij hielpen gewoon organisaties, ook scholen. Maakte ons niet uit, want de patronen zijn wat ons betreft overal hetzelfde. Gingen we dus met dat Ardrich denken en ook Belbin denken. Dat gaat dan over iets anders, de teamrollen, hoe mensen andere kleuren hebben, zal ik maar zeggen. Met acteren, dus dat waren de drie pijlers waarmee wij ons bedrijf runden. En heel fascinerend, maar we moesten al een heel veranderd traject door voordat wij onze klanten eigenlijk konden helpen. Want de vraag vonden wij al vaak niet juist.
Nee.
En ik kroop langzaam naar het bestuur toe door de jaren heen. Ga je steeds scherper zien dat je wel medewerkers kunt suf trainen, maar het probleem zit in de top. Nou, en toen kwam ik in die top terecht en toen raakte ik daar dus wel een beetje vast, want wat kan ik daar precies doen? En toen dacht ik, ik ga promoveren en ik ga de Raad van Commissarissen pakken, want die wereld ken ik absoluut niet.
Nee.
En voor mij was het toen evident om met het vraagstuk van het ongezegde, want Argyris die zegt, je kunt defensieve routines onderzoeken via het ongezegde. Dus ik heb dat ongezegde centraal gesteld in mijn promotie, niet wetende wat ik daarmee mezelf zou aandoen qua wetenschap. Want het
Okay.
ongezegde is geen construct. Silence is een thema. Psychologische veiligheid is een thema, maar het ongezegde niet. Dus ik kwam in een vreselijk moeilijke traject terecht, maar ik heb het dus afgerond. Ook heel fascinerend natuurlijk, want je hebt ook governance binnen de overheid of binnen de wetenschap. Nou, dat is misschien nog wel ernstiger dan elders, hè? Dus,
Ja.
maar ik ben gepromoveerd en ik ben zodoende in de Raad voor Commissarissenwereld terechtgekomen.
En dat heeft jouw boek opgeleverd, Onder Commissarissen, een
Onder
paar jaar
commissarissen.
geleden.
Ja.
Een bestseller, mogen we toch wel zeggen.
Ja, management wel, ja. Dennis beboeken, ja.
Ja, nou goed, en veel mensen kennen het boek ook. En het heeft denk ik ook wel echt het denken over intern toezicht op een ander niveau gebracht, of in ieder geval een hele andere dimensie daarvan ontsloten. En nu. Dit nieuwe boek,
Dit nieuwe boek.
titel Eenzaam aan de top,
Yep.
over de rol van de CEO. Kun je uitleggen wat nu de toevoeging is van dat boek aan, nou ja, je eerdere werk?
Nou ja, we hebben het vaak over de bestuurskamer. Maar wat is de bestuurskamer? Dat is natuurlijk al een fascinerende vraag. In het Engels noemen ze het boardroom. Daar heb je dus ook, zeg maar, allerlei structuren. Daar weet je alles van, hè? Jullie allebei. One tier, two tier. Maar er komen dus gewoon toezichthouders en bestuurders bij elkaar. Dat is de boardroom. Dus de commissarissen en toezichthouders moeten controle houden op. En dan wordt het al spannend. Waar houden zij toezicht op? Als je daar goed naar gaat kijken, staat er vaak organisatie, het beleid. Maar er staat niet toezicht houden op de bestuurder.
Oké.
Als je er naar gaat kijken, misschien dat het wel ergens staat hoor, want het is zo diffuus als wat.
Maar
Maar.
even, toch, want een van de belangrijkste wettelijke taken volgens mij van een toezichthouder is toch het, wat dan heet, benoemen, schorsen en ontslaan van de bestuurder. Staat daar volgens mij, toch?
Ja, maar dat wordt een beetje weggemoffeld. Ik ga het nu even heel plat
Ja,
slaan, want
doe maar.
dat geen recht aan de complexiteit. Maar ergens denk ik dan, dat wordt vertaald naar de werkgeversrol. En dat is noodzakelijk als je iemand moet aannemen, als je met pensioen gaat, als er een fusie is. Er zijn van die hele pregnante momenten dat het heel duidelijk een onderwerp is. Maar als het gewoon goed gaat en je kijkt naar teksten, ik weet niet of ik het verkeerd zie, maar als ik naar de Corporate Governance Code kijk of naar definities, dan staat er vaak, dan houdt de toezichthouder houdt toezicht op de organisatie en het beleid van de bestuurder.
Ja.
En daar gaat al iets heel interessants wat mij betreft
Ja.
mis. Want als je zegt, de commissaris houdt toezicht op de bestuurder, dan kom je een beetje op eenzaam aan de top uit. Dat is
Oké.
even de kortste route die ik kan vertellen op. Dus met andere woorden, dat gremium, die commissarissen en die bestuurder, die zijn ontzettend aan elkaar verbonden. Maar een
Ja.
bestuurder heeft zijn eigen managementteam, om het maar in die taal te gieten. Er is al een aparte dynamiek. En daar moet de commissaris eigenlijk toezicht op houden. En doen ze dat ook, hè? Houdt een commissaris toezicht op die dynamiek in de boardroom? Wat doen ze daar precies in? Nou, en dat beeld heb ik niet dat dat zo expliciet gebeurt, impliciet wel, dus ongezegd, hè? Ongezegd
Ja.
impliciet. Maar als je in de governance context kijkt, van zijn er eigenlijk wel tools en taal om toezicht te houden op de bestuurder en zijn managementteam vanuit het defensieve paradigma van Chris Argyris, om het zomaar even weer kort te slaan?
Ja.
Nee, dat denk ik niet.
En nog even, en dan gaan we echt nog verder het boek induiken, maar wat is dan het defensieve? Wat hebben we dan nog nodig om die rol van de toezichthouder en de interactie met de bestuurder vanuit het defensieve te kunnen beschrijven?
Nou, defensiviteit is ook een best wel ingewikkeld woord, denk ik, hè? Defensive routines, dat is in feite als je aangevallen wordt, en dat doen we allemaal heel correct en verbaal netjes, dan heb je de neiging om of terug te vechten met argumenten, je gelijk te halen via ja, logische argumenten aan te bieden of je mentaal terug te trekken. Sommigen die bevriezen, die doen dan helemaal niks, maar dat zijn defensieve mechanismen. Dat als je aangevallen wordt, dan ga je op die manier reageren. Maar we gooien dat in een verbaal jasje.
De
In een correct
fight-flight-freeze
jasje.
reactie.
Ja, en je hebt geloof ik fight, flight, freeze en please.
Oké.
Tegenwoordig heb je ook nog
Okay.
fawn in het Engels, fawn. Dus dat is eigenlijk de mensen die allemaal ja zeggen en nee doen. Hè? Dus dat is ook een soort van defensieve routine. Dat is eigenlijk in de kern wat Argyris Model One Behavior noemt. Hè? Dus dat zijn onze vechtwaarden. We gaan vechten als we aangevallen worden. En juist slimme mensen die altijd gelijk hebben gekregen, die zijn heel goed geworden in dat defensieve mechanisme inzetten om te winnen. En dat doen ze niet bewust. Dus het is niet meteen van, oh, nou daar gaat heel eenzaam aan de top op. Het is eigenlijk een heel onbewust subtiel proces waar je steeds beter in wordt. En daarmee steeds meer gelijk krijgt, maar niet gelijk hebt. En als er macht bij komt kijken, en dat geldt bij een bestuurder, maar ook een voorzitter, hè? Voorzitter van een RVC ook. Als er macht bij komt kijken, corrumpeert dat. En niet alleen door de bestuurder, maar ook door de omgeving eromheen.
Ja,
Dat
en dan
zijn
zeg je
zulke.
Model
Jij
One.
zegt het is een vaardigheid die ervoor zorgt dat je gelijk krijgt, maar niet per se dat je gelijk hebt.
Precies.
Ik heb je boek wel een beetje zo gelezen als dat, nou ja, eigenlijk heeft zo'n bestuurder wel gelijk. Tot op het moment dat hij een beetje aan de grenzen van zijn ontwikkeling zit. Want hij heeft natuurlijk, dat zeg je ergens ook, weet je, het is bijna altijd goed gegaan. Hij is steeds verder omhoog gevallen totdat hij op die hoogste plek zit. Dus je kunt best zeggen dat hij tot dat moment gelijk gehad heeft. Dat zie je ook met het bedrijf wat je als voorbeeld gebruikt. Dat is heel goed gegaan. Dat heeft hij nog een stuk verder gebracht totdat het niet meer goed gaat.
Ja, dus zo kan je het lezen. Maar je zou ook kunnen lezen, hij heeft in de weg er naartoe steeds altijd gelijk gekregen. Want je kunt je afvragen, waar begint dat gelijk krijgen in het leven van een mens? Begint dat niet al op de crèche? Begint dat niet al bij je wieg? Hè? Dus het begint natuurlijk al dat je geld hebt en dat je middelen hebt om gelijk te krijgen. En daar hebben dus de zeven vinkjes nu van Joris Luyendijk. Er zijn natuurlijk allerlei. Hè? Dus, het is natuurlijk een heel subtiel proces dat als jij goed eten krijgt, of je hebt een moeder die in ontspanning jouw kind baart, dat is een andere basis dan als jij een moeder hebt die drugsverslaafd is. Dan krijg je een schoolsysteem waar je leert, als jij de theorie goed snapt, krijg je hoge cijfers. We hebben niet bepaald een schoolsysteem die zegt, als jij heel sociaal slim bent en je bent sociaal, echt letterlijk in de sociale zin des woords, krijg je achten. Dus we trainen onze kinderen al dat als jij hoge cijfers haalt, heb jij rationeel vaak het goed op orde. Met andere woorden, je hebt meer gelijk dan kinderen die geen hoge cijfers halen. Dus ons hele systeem, dat is het spel wat ik maar even zoals spel noem, is gericht op rationaliteit, slimheid. Dus nee, ik denk niet dat je gelijk hebt totdat jij je positie verliest in de top. Ik denk dat al veel eerder begint.
Ja.
Baas.
Je had het over Model One, dat is vast ook een Model Two.
Dus Argyris die zegt, nou ja, het ideaal is, en niet in een wereld waar je moet vechten, hè, waar echt oorlog is, want dan, je moet dus altijd context meenemen, maar in een context waar je relatief veilig bent, is Model 2 het ideaal. En Model 2 is, dat zijn eigenlijk waarden die jou stimuleren om jouw ongelijk continu op te zoeken. In de wetenschap noemen ze dat ook wel falsificeren. Dus je hebt pas gelijk als jij ongelijk ergens hebt gekregen, om dus of dat in het zoeken naar jouw ongelijk jij steeds bevestigd wordt dat je echt wel gelijk, dat het klopt. Dus het is het op zoek gaan naar jouw denkfouten. En in die waarden, daar hebben wij zelf compassie geloof ik bijgevoegd, want dat zei hij zelf niet. Maar wel, wat hij het wel over heeft, is commitment. En dat gaat verder dan cognitie. Commitment is de wil om tegen jouw natuurlijke neiging om gelijk te willen krijgen, want het is eigenlijk een natuurlijke neiging die we hebben om jouw mentale denken te beschermen. Dat heb je als kind nodig gehad om te overleven. Dus je hebt je overlevingsmechanisme nodig om door de jeugd heen te komen. Dus dat is niet iets slechts, dat hebben we nodig gehad. Maar als je volwassen wordt en je ziet dat je steeds te maken hebt met ongewenste resultaten, ja, dan wordt het wel eens hoog tijd om jouw eigen paradigma, hebben we het genoemd, te onderzoeken. En dat is in feite wat hij zegt, Model 2. Dat Ze vragen naar data voor, hè, zoeken naar data, zoeken naar inhoud, Hartger, hè? Inhoudsfreak worden. Is het wel waar wat jij zegt? Is het wel waar wat ik denk? En dat vraagt nogal wat van de mens.
En jij zegt eigenlijk, dat hebben we, maar zeker mensen die in het bedrijfsleven hoog komen, niet automatisch geleerd in hun opvoeding, vorming, scholing. Sterker nog, ze hebben eigenlijk altijd de feedback gekregen dat dat Model 1 gedrag, als het ware, het
Goed
beste
is.
was. En dan moeten ze plotseling Model 2 gedrag gaan vertonen. En daar zit het grote dilemma.
Ja, en dat als juf bij een registercontrolersopleiding, voor mij is het heel erg belangrijk om onderscheid te maken tussen reflectie, wat juist zeg maar die slimme mensen goed kunnen. En die lezen een boek, ze kunnen goed reflecteren, ze kunnen de argumenten gebruiken en beargumenteren. Die mensen die ik dus vraag een zelfreflectie te schrijven. Maar daar zit al een foutje in het woord, hè. Ze moeten zelf eigenlijk onderzoek doen. En dan beoordeel ik ze op reflexiviteit. En dat is iets anders. Reflexiviteit is dat jij ziet hoe jij een ongewenst resultaat hebt gecreëerd in je omgeving. En je ziet dus dat de mensen die daar slecht in zijn, en bij mij dus ook een slecht cijfers krijgen, ben ik heel aardig, want 6 is een slecht cijfer. En als het echt niet voldaan wordt, dan krijgen ze onvoldoende. Maar die komen dan een beetje boos naar mij toe. Want die zeggen, ik ben hier goed in. Ja, nee, sorry, die ben je helemaal niet goed in. En dan begint het interessant te worden. Ja.
En ongetwijfeld is dat ook een lijn in jouw boek die je daarin probeert te schetsen. Kun je iets vertellen over het boek zelf? Hoe heb je het boek opgebouwd? Of jullie het boek? Want ik moet inderdaad zeggen, je hebt het samen met Pim Bouwman, je partner, geschreven. Kun je iets zeggen over hoe jullie het boek hebben opgebouwd?
Nou, ik vond het wel. Via de wetenschap heb ik ook wel geleerd dat format heel belangrijk is, hè? Dus als je naar wetenschapsfilosofie kijkt, dan zijn er wetenschappers die zeggen, als je naar menselijk gedrag kijkt, dan is de enige manier om dat waarachtig te doen, is door eigenlijk te schrijven over hoe het tussen jullie en mij nu gaat. En geen enkele theorie erop te plakken, want dat gaat weg van de werkelijkheid. Dus ik heb het boek gecombineerd met ook wel mijn. Ik denk dat we meer moeten doen. Dus het boek bestaat uit een verhaal met fictief verhaal, waarbij alle standaardpatronen die Pim en ik ook al vanaf dat wij Arduis leerden kennen, hebben herkend. Hè? Want hij was ook mijn partner bij het consulaat waar wij werkten, wat ons bedrijf was. Dus alle patronen die komen terug in alle organisaties die we gezien hebben. En daar hebben we een verhaal van gemaakt. Want dat komt het meest dichtbij jullie deelgenoot maken bij wat wij als consultants. En ook in ons eigen werk als eigenaar ben zij tegengekomen. Want ook wij als eigenaren hebben last gehad van eenzaam aan de top. Hè? Dus het is een verhaal waarbij we ook elk hoofdstuk schrijven vanuit een ander perspectief, een andere rol. Want je wil ook zien dat iedereen het co-creëert. Het is niet alleen de bestuurder die fout is. We doen het allemaal samen. Dus elk hoofdstuk wordt geschreven vanuit een ander perspectief. De vrouw van. De adviseur, de coach, de CFO, iedereen komt erin voor. Elk hoofdstuk vindt wel plaats in een ander tijdsbestek. Dus je kunt wel via al die perspectieven het drama zien ontvouwen. En dan heb je dus twee soorten uitleg. Eentje in het verhaal om heel dicht op het verhaal uit te leggen wat wij in het verhaal zien. Want dit is allemaal onze blik. En per hoofdstuk ook een theorie wat een beetje het thema van het hoofdstuk adresseert. Dus dat is. En een rode draad in het boek zijn in feite twee voor ons grote denkers. En dat is, of eigenlijk drie. Nou, nee, goed. Kahneman zit er een beetje in, maar Arduis is natuurlijk de grote rode draad in het boek. Maar ook wel Belbin in ons hoofd, want de karakters hebben wij met Belbin geschreven. Dat is meer impliciet. Er zitten elementen van Belbin in, vooral bij de Big Five, de persoonlijkheidskenmerken. En een andere grote rode draad is Lee Ross. Die heeft het over denkfouten, hè? De typische denkfouten. Dus wij bouwen een beetje voort op zijn denkfouten als de naïef realist bias, de false attribution error. Dus nou ja, dat soort dingen zitten er ook in. Maar er zitten ook hardcore controllers, hè? De papieren macht en de rol van de financiële rol is denk ik niet te onderschatten in de wereld waarin wij leven. Dus die krijgt ook vind ik een belangrijk theoretisch hoofdstuk waar we enorm mee hebben geworsteld. Echt verschrikkelijk, dat was het moeilijkste hoofdstuk. Ja, want je zoekt naar het goede abstractieniveau. Dus ik had het hoofdstuk eerst aan mijn collega bij de VU. Dat is een hardcore advanced management control man. Die weet echt alles van dit onderwerp af. En die had best wel stevige kritiek. En dat snap ik heel goed. Want wij zaten denk ik nog te proberen iets wat in boeken staat in een hoofdstukje te proppen. Dus dan voel je, dan klopt er iets niet. Dus we hebben het fundamenteel moeten herschrijven op een hoger abstractieniveau te trekken. En dat is echt heel, ja, vond het echt een heel moeilijk boek. Pim ook, natuurlijk. Maar ik spreek vanuit mezelf. Maar het was echt wel een boek. En ik vond het zo mooi met Pim en mij, want ik denk dat er hele vrouwelijke elementen in zitten. En hele mannelijke. Niet zeggende dat hij alle mannelijke en ik de vrouwelijke krijg, maar er zit wel. Ja, ik ben wel een vrouw en hij is wel een man. Ik ben wel een moeder, hij is wel een vader. En we hebben daar wel, ja, mee gespeeld, laat ik het zo zeggen.
Ah, wel leuk, want diversiteit is zeker ook nog een thema wat in je boek terugkomt. Nog even over, want er komt inderdaad best wel wat Engels voorbij. En je hebt het al over het nadruk op het financiële, want dat heeft inderdaad best wel in het verhaal, dan speelt dat een rol. Ons publiek zijn vooral maatschappelijke organisaties, onderwijs, kinderopvang, nou, wat daaromheen zit. Kun je uitleggen hoe jullie getracht hebben om die verbinding te slaan vanuit die echte internationale corporate wereld naar brede organisaties?
We hopen eigenlijk dat de lezer snapt dat de patronen in zo'n corporate setting, waar mensen toch meestal wel tegen opkijken, want de corporates zijn toch wel, nou ja, er gaat niet voor niks veel geld in om. De CEO van zo'n corporate krijgt gigantisch veel geld, dus dat is toch, denk ik, vaak onbewust een voorbeeldrol. Zo kijk ik er in ieder geval naar, dus het kan een denkfout zijn, maar ergens is wat corporates doen makkelijker dan wat een school doet. Want een corporate kan zich richten door de spelregels op koerswinst. Dan heb je al een anker in de boardroom om met elkaar daarop te richten. Want dat is heel prettig dat je met elkaar.
Koerswinst bedoel je aandelenkoers, hè, denk ik.
Aandelen, geld, winst, de hardcore, de harde. En wat moet een school? Die moeten al vanuit oudsher hun stakeholders, die heel verschillende belangen hebben, integreren. Ik denk dat de corporates die gaan meer lijken op publieke sector, want die zullen ook, dat staat ook in de code, ze moeten nu meer stakeholder-oriented zijn. Nou, als ik bij BNR praat, dan voel je die squeeze. Want je hoort daar het paradigma geld, het grootkapitaal, de logica van het grootkapitaal. En ik sta daar met mijn andere paradigma en ik voel me daar roepende in de woestijn. Van jongens, je kunt de aarde niet blijven uitbuiten. Je kunt problemen niet vooruit blijven schuiven. En als je dat omarmt, dat beeld, dan krijg je de problematiek van de school, dan krijg je de problematiek van een publieke organisatie, waar de complexiteit veel groter is dan een beursgenoteerd bedrijf. Wij willen met dit boek, het is een parabool, dus je probeert het simpel te houden. En de enige organisatie waarbij we dachten, nou, daar kunnen we het simpel houden, is een beursgenoteerd bedrijf.
Ja, dus die hebben het eerder dus simpeler willen maken door een gewoon bedrijf te nemen, dan dat je daarmee in de top van de complexiteit zit. Ja, interessant. Ja.
Dus het is eigenlijk gehoopt dat dit parabel, simpel verhaal, en het was al verschrikkelijk moeilijk om dit simpel te maken, maar ik bedoel, kijk maar naar een school, daar heb je ook een bestuurder, je hebt ook toezichthouders, je hebt ook het papieren macht, KPI's, je hebt ook zeg maar de belangen
Financiële
tussen,
bottom line.
je hebt gewoon beperkt, je hebt gewoon te maken met schaarste. En wat doen veel publieke organisaties? Die nemen de spelregels over van de corporates. De corporate governance code wordt toch wel even bekeken door allerlei sectoren. Van, hey, wat staat er in die code? Moeten wij dat niet van leren? Met een impliciete redenering van, als zij dit bedacht hebben, dan zal dat wel de best practice zijn. Want daar zit status, daar zit macht. En status en macht, daar gaat het boek over. Dus dat is een beetje het achterliggende filosofie. Dus ik zou het jammer vinden als mensen denken, oh, het is alleen maar een boek over corporates, dus ik hoef het niet te lezen. Want dan hebben we onze plank totaal misgeslagen.
Nou, dat is niet gebeurd hoor, wat mij betreft.
Nee? Oh,
Nee, en ik
fijn.
denk dat deze podcast daar misschien ook wel een kleine bijdrage aan kan leveren. Ik vond het, want als je met die pet opleest, van je weet, nou ja, mijn context is niet corporate, maar ik probeer de analogie te zoeken op het moment dat ik het lees, dan gaat dat heel lang goed. Dus wat je zegt, heel veel structuren zijn heel vergelijkbaar. En natuurlijk het menselijk gedrag, waar het in de kern natuurlijk over gaat, dat is sowieso herkenbaar.
Waar ging het
Enig nog.
fout?
bij de consultants, voor mij. Dus zeg maar, want op een gegeven moment beschrijf je ook wel een grote rol consultants op nou, al die processen kunnen hebben, ongeveer op drie kwart van het boek. En reflecteer je ook op het gedrag van de consultants zelf. En nou, de manier waarop zij dan weer leren. En nou, toen begon ik een beetje te denken, nou, dat is niet mijn wereld. Waarvan ik
Maar
snap
dat
dat.
wil ik wel op aanhaken. Dat is wel mijn wereld. En ik herkende meer dan mij lief was. Dus in die
Nou, dat
zin.
is best pijnlijk.
Ja, best pijnlijk. Ja.
Ja, kijk, daar komt de hele theorie van Chris Arvelis vandaan. Dus wij konden niet om die advies. En we zijn zelf consultants geweest. Dus
Nee, alle begrip
wij hebben aan
hoor.
de kant van de tafel gezeten, ook bij scholen, ook bij nou, alle. Je kunt het niet voorstellen. En ja, ik zeg al, wij moesten heel vaak iets verkopen wat we niet verkocht konden krijgen, omdat de vraag anders was. En dan kom je dus eigenlijk al in een soort van ethische positie van ga jij mee met een vraag die eigenlijk bij voorbaat niet klopt, dan ga je misschien ook al roddelen over je klant. Kan je de klant dan nog helpen als je gaat roddelen over je klant? Hè? Dus het zijn hele basale. Je moet ook je eigen adviesbureau aan de praat houden. Nou, je hoeft maar McKinsey-boeken te lezen of over McKinsey en je ziet de gigantische macht van adviseurs. En ik vrees ook in de scholenwereld. Hè? Dus er zijn hele. De macht van een theorie op hoe pedagogiek moet zijn. Zijn hele strijd wordt daarin geleverd. Waarbij ik denk dat soms ja, de mensen. Dat er een hele strijd plaatsvindt over wanneer leer je een kind iets op de goede manier. En dat zijn toch vaak adviseurs die dat ook nou, een rol in spelen, denk ik, in die wereld.
Ja,
Zo.
dat is natuurlijk helemaal waar. De onderwijswereld is vergeven van de adviseurs. Niet alleen strategisch, organisatiekundig, maar ook pedagogisch. Misschien wel de meeste daar op dat vlak ook nog.
Ja,
Dat,
ja.
dat is helemaal waar hoor.
Ik zie
Maar
een
ja.
derde boek voor me, Marilike. Vanuit het perspectief van de consultants. Maar goed, ik heb zelf al eerlijk gezegd ook al een haat-liefdeverhouding met mijn eigen vak. Maar dat is een ander verhaal.
Ik was nog even benieuwd naar de verhouding tussen die twee boeken. Ik weet niet of het nou een drieluik moet worden. Want het voelt
Dat is
alsof het
niet van
al.
plan, geloof ik. Het is zo'n
Nee, hè?
spanning geweest. Het is echt, we moeten hier echt enorm van bijkomen. Ik denk dat we
Ja, dat
allebei
kan.
onderschat hebben wat dit betekende, dit boek. Veel heftiger dan het eerste.
Oké.
Ja.
Ik ben echt wel benieuwd, Hartger, want jij zei in de inleiding, zei je wat over het eerste boek, hè, onder commissaris. Wat is nou je primaire reactie als ik vraag van wat je daar nou uit overgehouden hebt uit dat boek?
Uit ondercommissarissen?
En dat vraag ik even aan Hartger.
Hartger.
Oh, wat je aan mij. Nou ja, dat is natuurlijk wat Marilieke net beschreef over het ongezegde. En dat zou ook het linkje zijn naar dit boek weer. Hoe krijg je op tafel wat er echt op tafel moet komen? Met zoveel intelligente mensen om de tafel heen, hè, de bestuurstafel, die rationeel misschien wel heel goed weten waar het om draait, maar emotioneel gezien allerlei blokkades hebben om die hete aardappel, of de plek der moeite, hè, dat is dan zo'n andere term, om die maar te omzeilen ten koste van, nou ja, van alles. En wat ik heel goed vind, wat je beschrijft in dit boek, is je pakt de vliegtuigindustrie en de defensie als twee sectoren waarin dat dus onmogelijk is. Ik zou misschien hooggespecialiseerd medische instellingen daar ook onder willen scharen. He, je kunt wel iets negeren als je een open hartoperatie doet, maar ja, ten koste van een hele hoge prijs. Dus daar moet je wel. En voor mij is dat, en ja, dat breng je nu heel mooi, jullie brengen dat nu heel mooi in het nieuwe boek naar voren. Dat is steeds de vraag. Maar ik moet ook eerlijk zeggen dat ik nog wel steeds de vraag heb, ook weer na het lezen van dit boek. Ja, dat is natuurlijk de simpelste vraag die mensen altijd stellen. Maar hoe doen we dat nou? Hoe zorgen we er nou voor dat echt op tafel komt? En zelfs na het lezen van het boek heb ik daar nog steeds niet het antwoord op. En nou, ja, ga ik het onmogelijke van je vragen? Kun je daar toch iets over zeggen? Hoe gaan we nou er toch voor zorgen dat, ja, de belangrijkste punten die besproken moeten worden tussen een CEO en de board of de bestuurder en het toezicht, dat dat toch op tafel komt?
Er zijn twee antwoorden, vind ik, op deze vraag. Ene is, en dat is de reden waarom we geen oplossing aanbieden, is het erkennen hoe ten diepste wij defensief zijn. Als je daar die erkenning niet erkent, of dat niet kan erkennen, dan zijn alle oplossingsrichtingen kun je weggooien. Dus dat is al een hele belangrijke. Dat betekent ook dat je bij jezelf je defensiviteit met name moet erkennen. Dat is dus erkennen dat je niet perfect bent. Dat is erkennen dat. En dat is dus al nogal een groot ding. En dan kan je dus ook, en dat is dan het technische antwoord, daar zijn middelen voor om te ontdekken hoe defensief je bent. Daar hebben we allemaal linkjes naar die linkerkolomoefening. Nou, er zijn allerlei manieren om dat bij. Maar dat doe je pas, als het goed is, als je. Je gaat pas die bereidheid hebben om dat te onderzoeken als je het eerste erkent. En dat is een bijna, bij wijze van spreken, een emotionele opdracht. Niet een. He, dus het boek probeert te schetsen hoe het is. Niet een oplossing, maar erken nou eens dat dit het probleem is. Als we meteen met oplossingen waren gekomen, dan, die we wel in ons hoofd hebben, en dat zou nog misschien wel een boek kunnen zijn, maar goed, het is even, dan ga je te snel naar die oplossing. Dat tweede deel, die oplossing, dat is onderdeel van. He, je hebt eigenlijk drie. 1a is het erkennen. 1b is met elkaar hier het gesprek overvoeren. Dus ik hoop dat het boek aanleiding is om gesprekken te voeren. Dat is wel al gebeurd naar aanleiding van ondercommissarissen. Want ik mocht bij de SER praten over macht. Ik praat met iedereen over conflict. En dat zijn nu net de onderwerpen die wij met z'n allen proberen te omzeilen. Want die staan niet genoemd in de code. Er wordt ons niet geholpen hoe je conflict aangaat, terwijl het zo'n kernelement is in de boardroom. Dus dat is fase 1b. Laten we het met elkaar bespreken. Weer niet rennen naar de oplossingsrichting. Want de oplossingsrichting is, de derde is wel, als we dat met elkaar gaan doen, dan krijg je ook de behoefte om te snappen hoe je dat wel moet doen. Dan krijg je dus ook vragen naar trainers en opleiders van, help mij conflicten te mediëten. Help mij te herkennen hoe macht zich ontrolt. Dan krijg je dus misschien een opleidingsindustrie die veel meer aandacht legt op hoe ga je met defensiviteit om. En dan heb je wel degelijk allemaal technieken en skills nodig. Maar als ik daar meteen mee begin, krijg je toch een fake wereldje die dat allemaal zegt te doen. Maar. En dan ga je eigenlijk de twee belangrijkste. Ja, onder. Ja, oplossingen ga je aan voorbij. Ik denk ook echt dat als het gaat om macht, hè, want ik werk dus nu ook bij de externe autoriteiten. En dan doe ik altijd de pre-mortem. Want zij zijn allemaal natuurlijk gericht om de ellende van governance te voorkomen. Als je de pre-mortem met ze doet, van wat gaat er over een jaar fout? Stel, het gaat fout en jij bent daar onderdeel van. Wat heb jij fout laten gaan? Dan komen er andere oplossingsrichtingen. Want dan zeggen ze, we moeten met elkaar in gesprek dat we dat nooit gaan voorkomen, 100%. Daar moeten we het met elkaar over hebben. Dan moet je het gaan hebben over macht. En ik denk echt dat de beste countervailing power op macht is praten over macht. Praten over netwerkcorruptie. Praten over blinde vlekken. Praten over defensiviteit, over ja, baantjes aan elkaar gunnen, netwerkcorruptie. Ik bedoel, dat zijn allemaal van die grote woorden, maar er zitten heel veel dingen aan. Waarom selecteer jij die persoon, weet je wel? Hoe doe je dat? Daar zit macht in.
Marco?
Gaat het ook over het, want dat intrigeerde mij onder andere, gaat het ook over het juist, want je had het net over conflict mediation, gaat het niet juist ook over het opzoeken van het conflict en het
Zeker.
aangaan daarvan?
Ja, zeker.
Een van de dingen die scherp werd genoemd in het boek was, een diversiteit werkt alleen als je conflict omarmt. Dat vond ik wel, daar heb ik een tijdje over na zitten denken. Misschien wil je daar iets over zeggen, want diversiteit is natuurlijk een heel belangrijk onderwerp. Ook in het onderwijs speelt dat heel breed, ook in governance vraagstukken, vorming van raden van toezicht, dat soort zaken. Volgens mij zeg je, als je echte diversiteit wil, dan moet je ook echt op zoek naar die verschillen.
Ja, en weet je, het is allemaal zo ontzettend taalgevoelig, hè? Want als wij het over diversiteit hebben, gaan er andere logica bij je omhoog dan als we het over conflict hebben. Er gaan andere impliciete theorieën omhoog. Ik praat eigenlijk liever niet meer over diversiteit, want ik denk dat we de verkeerde dialoog voeren. Want eigenlijk moet je, als je het over diversiteit hebt, ook over inclusie hebben. Maar als we het over diversiteit hebben, hebben we het vaak over vrouw-man, we hebben het over al die woke onderwerpen. Ben ik niet op tegen, maar het maakt het gesprek, wat mij betreft, dat het verkeerde dialoog wordt gevoerd. Gesprek, debat. Want het wordt meteen vervelend vaak. Hè? Terwijl als je het hebben over een conflict en een conflicttheorie onderscheiden drie soorten conflicten. Dus je krijgt een ander gesprek als je dat woord gaat gebruiken. En als je dan toch een woord diversiteit, waar het voor mij in de kern om gaat, als het gaat om boardroomprocessen en besluitvormingsprocessen, dan is het woord waar we wel over zouden moeten hebben, is neurodiversiteit. Want dat is in de kern waar als jij anders denkt dan ik, laat ik het zo zeggen, als jullie zijn allebei wit, je allebei man, misschien ongeveer dezelfde leeftijd, dus je zou zeggen niet divers. En ik denk dat jullie zwaar divers zijn. Dus het zet je op de verkeerde been. Terwijl als het dus gaat om besluitvorming, wil ik misschien wel de introverte gespannen man. Met een hele op. Dus eigenlijk zeg ik van je wil een Omtzigt en je wil een Rutte in één raad. Want Rutte, zonder dat ik die mensen ken, hè, dus het gaat me om de metaforische Rutte en Omtzigt. Omtzigt is een probleemdenker en Rutte is een positieve denker. Ik ben een probleemdenker, dus ik zeg altijd in het werk wat ik doe bij raden, ik kom niet voor niks met macht en conflict en al dat gezeur, maar ik sta ook heel scherp afgesteld op problemen. Dus ik moet een Rutte tegenover me hebben die af en toe zegt, Marliek, laten we nog even weer teruggaan naar het doel. Want dit is te kostbaar. Als wij gaan doen wat jij doet, dan doen we niks meer in het leven. Hè? Om maar een soort dialoog voor te stellen. Dan hebben we het over neurodiversiteit. Dan hebben we het niet over dat Rutte een man is en ik een vrouw. En ik wil dan niet wegpoetsen dat vrouwen een andere strijd te voeren hebben dan de witte man. Ik bedoel, dat is voor mij ook waar.
Ja,
Ik
boeiend.
weet niet of we met die vrouw-man strijd de vrouw goed doen. Dat is
Ja.
weer een andere discussie, hè? Maar voor de boardroom en voor besluitvorming en rijke besluitvorming en toekomstgericht governance, hoe je het allemaal wil framen,
Ja.
denk ik dat we het moeten hebben over neurodiversiteit. En dan heb je het ook over de jonge generatie in de boardroom met de oude generatie in de boardroom. Die moeten clashen. Het moet gaan over culturen clashen. Daarom hebben we wel degelijk in de eenvoud gekozen voor een internationale setting.
Ja.
Het zijn allemaal keuzes, hè, maar ja, goed.
In de voorbereiding, om even een ander thema aan te snijden, tenminste Marco, ik weet
Ja.
niet of je. Ja, hebben Marco en ik het ook gehad over de vorming van de CEO. Je schetst het net zelf ook al, hè? Je begon al bij de wieg waar mensen in geboren worden. Je hebt het ook al gehad over dat wat er nodig is, eigenlijk in eerste instantie een soort emotionele stap die mensen moeten willen zetten om uit die defensieve routines te kunnen. Een citaat dat ik ook heb opgeschreven is: therapie zou verplichte kost moeten zijn. Ja, ik vond dat echt bijzonder interessant. Vind je dat echt, dat therapie verplichte kost moet zijn? Kun je daar iets over zeggen? Kan dit alleen maar werken als alle bestuurders en toezichthouders in therapie gaan?
Nou, therapie is natuurlijk weer zo'n beladen woord.
Ja.
Wat is het verschil tussen therapie en coaching? En wat is het werk van een psychiater en een psycholoog? En dat is ook een wereld aan zich. Maar als je in de kern kijkt, wat is reflexiviteit? Dat is jouw aannames ter discussie stellen. En dat voelt als therapie. Want dat is je waarden en normen onderzoeken. Dat is je verleden. Kijk, ik ben geen therapeut. Dus ik ben niet. Als ik werk met mensen, dan. En dat is ook een beetje een regel die ik wel van Chris Argyris heb overgehouden, van je beperkt je tot het hier en nu. En als mensen zelf met haakjes uit het verleden komen, prima. Maar dat is aan hun.
Ja.
Maar je gaat niet met hen praten over hun verleden, want dat doen ze maar thuis. Er is een soort van, je moet wel een soort begrenzing hebben van wat is hier op het werk en wat is anders. Dan wordt het een veel te veel meshed. Dan ga je therapie bedrijven op het werk. Is dat nou de bedoeling? He, dus als je
Maar
iemand.
je schrijft het wel op. Je zegt wel, therapie zou verplichte kost moeten zijn.
Nou, het is toevallig, want misschien moeten we dat nog overwegen, want een ander collega die het boek heeft gelezen, die begon hier ook al over. Maar welk woord zou je dan gebruiken? En op zich stel jij nu wel deze vraag aan mij, en dat is op zich wel wat ik wens, dat we het hier met elkaar over hebben. Van,
Nou, wat je nu beschrijft, is dat denk ik. De transformatie zou verplichte kost moeten zijn. Daar kan ik helemaal mee ingaan. En ik ben het heel erg met je eens. Je verleden speelt altijd een rol. Alleen de vraag is in hoeverre je als facilitator, adviseur enzovoort, of je dat moet gaan oprakelen of dat je dat bij de mensen zelf laat. Tegelijkertijd zou je mensen wel gevoelig moeten maken voor. Nou ja, dan kom je op dat woord reflexiviteit, denk ik. Dat verleden een rol speelt, bedoel je het misschien zo?
ja, kijk, in therapie ga je, zover als ik het begrepen heb, toch wel altijd, komt er wel een linkje, hangt van de therapeut af naar je verleden. Je bent wie je bent, ook door jouw jeugd. Daar ben je ontzettend in gevormd. Jouw waarden en normen zijn daarin gevormd. Dus op het moment dat jij je waarden en normen, je aannames ter discussie gaat stellen, dan denk ik dat je onherroepelijk ook daarmee te maken gaat hebben. Dus als ik zeg van nou eigenlijk, kijk, als je bestuurder bent, ben je eigenlijk al te laat als je in therapie gaat. Want dan heb je het zo druk. Dan ben je eigenlijk zo overweldigd met de beslissingen die je moet nemen. Dat als je dan in therapie gaat, wat een beetje met Sebas gebeurt, dan heb je eigenlijk de mentale tijd niet en rust niet om dit proces te doorlopen. Maar de vraag is ook, als je therapie bedrijft voordat je CEO wordt, is de vraag of je ooit nog CEO wil worden. Want het effect van therapie is wel denk ik dat je overal over gaat nadenken. En dat je ook denkt van, waarom wil ik dat succes eigenlijk? En is die prijs die ik daarvoor moet betalen wel even, hè? Nou, dus dat zijn allemaal vraagstukken waar ik mee rondloop, die ik nu deelgenoot maak door het woordje therapie te introduceren met Pim samen. Dus ik ga hierna weer, want we kunnen het nog veranderen, hè? Maar ik denk eigenlijk dat ik dit gesprek wel leuk vind. Dat je die vraag stelt, dat het prikkelt.
Ik vind het heel interessant. Ik zou het zeker niet verwachten.
Oké.
Nee, ik zou het niet. Het roept wel een hele interessante vraag op. Hè? Het is een soort paradox die je schetst. Dat als je eenmaal bestuurder bent, dan ben je te laat. En als je het nog niet bent en je doet het, dan is de vraag of je het nog wordt en of je het nog kan worden. Want je hebt ook bepaalde werkwijze nodig om uiteindelijk daar te komen.
Maar het legt dus ook een beetje onze spelregels bloot. Wij hebben spelregels gecreëerd die een soort van wedstrijd met een Eurodivisie, hoe heet dat, voetbal, Champions
Champions League,
League. Je moet wel een beetje gek zijn om Champions League te willen spelen. Want je moet je hele leven aan opofferen. Nou, voor voetbal zou je kunnen zeggen, is gewoon een leuk bijbaantje. Maar als je het hebt over grote bedrijven als Shell. En we hebben een spelletje gecreëerd à la Champions League. En de mensen die daar in die top willen komen. Die zijn toch wel zo monomaan. Want dat kan je monomanisme noemen, om daar in die top terecht te komen. Hoe kan jij dan nog stakeholder-oriented worden? Dat is bijna haaks. Want stakeholder-orientedness is een soort van mentale flexibiliteit. Dat je echt in rollen kan verplaatsen. Niet alleen maar cognitief, maar ook emotioneel. Ja, de
Dat
vraag.
is precies de vraag die ik wilde stellen. Want, en aanhakend op wat Hartge net zegt. Ja, Hartge zei net, ja, transformatie moet. Daar kan ik helemaal in meegaan. Maar dat is helemaal de vraag of dat dan nog kan.
Ja, of wat dan nog kan, of je dan nog CEO
Of
kan zijn.
of je die transformatie, ja, als je op het moment dat je die bestuurder bent en je zegt als je dan nog stakeholder-oriented wil worden, dat is een transformatie wat mij betreft. En dat zie je ook in het boek. Dat lukt niet. En dat roept ook de vraag op, en dat is een linkje die ik nog graag even wilde leggen met de Raad van Commissaris, want in dit boek wordt die niet heel diep uitgewerkt. Frederik is voor de luisteraar, Frederik is de voorzitter van de Raad van Commissarissen, die speelt een bijrol in het boek. Maar uiteindelijk nemen ze wel een cruciale beslissing. Ik zal niet verklappen hoe het afloopt, maar dat is natuurlijk wel de vraag waar ook zo'n Raad van Commissarissen voor wordt gesteld. Gaan we sturen op transitie of niet,
Precies,
op gaan we sturen op een andere
precies,
persoon?
precies. Dus mijn idee is dat die twee boeken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik moest ook dit boek schrijven, gelukkig met behulp van Pim, want ik had het nooit alleen gekund. Maar ik moest dit boek voor mij schrijven, omdat zonder dit boek was dat andere boek niet af. Want het is nu de taak om onder de commissarissen te spreken over wat is jullie taak nu? Daarvoor moet je gaan praten over wat verwachten wij eigenlijk van een bestuurder? En als wij zeg maar mensen die al therapie hebben gehad in die boardroom willen krijgen, dan moeten we misschien uit een hele andere pool gaan vissen. Hè? Dus daarom schreef ik ook gisteren op BNR. Ik ben dankbaar, dat meen ik oprecht, dat ik daar een platform heb. Want ik heb me super ongemakkelijk gevoeld, en dat hebben ze wel gemerkt, in die rol. Want ik sta daar te hukkelen, omdat ik vanuit een ander paradigma kom. En dat betekent dat het huidige dominante paradigma mij heel makkelijk naar huis kan sturen. Zo van, ja, dat meisje, weet je, die weet het niet. Dat hebben ze daar niet gedaan. Blijkbaar vonden ze me ook goed genoeg, maar dat doet er even niet toe. Het gaat wel om een soort ongemak om dat met elkaar aan te gaan. En dat is de taak van de RVC met de RVB. En dat zie ik ook terug in mijn werk, hoor. Dus als een RVB kwetsbaar is, een bestuurder, dan hebben ze een andere verhouding tot de RVC. Maar je moet wel het lef hebben als bestuurder om je kwetsbaar op te stellen naar een RVC. dan nog zie je, en dan zie je dat een RVC ook soms lui wordt. Want dan denk je, nou, we hebben een geweldig bestuurder. En dan hebben ze zoveel vertrouwen dat ze naast de bestuurder gaan staan en niet meer controleren. Want je moet wel die bestuurder ontzettend scherp houden, zeker als die langer zit. En dan kan het ongemakkelijk worden. Dus het blijft een heel spannend spel wat ze met elkaar moeten spelen.
Maar dit vind ik interessant wat je zegt over je rol als een soort toch linksbuiten, een soort outsider binnen het heersende paradigma. Wat zou Argyris jou aanraden vanuit, wat is jouw defensieve routine die jij hebt te overwinnen om daarin toch het goede te kunnen doen?
Nou, Chris Argyris, waar die denk ik, als je hem in actie zag, dan was hij niet de compassievolle, warme man. Want Model 2 is helemaal niet warm, dat is keihard. Keihard op de inhoud. Dus hij zou gewoon zeggen, ik hoor jou dat zeggen en ik hoor jou dat zeggen. Hoe verhoudt dat zich tot elkaar? Dat kan ik niet. Want ik doe denk ik veel in die beweging. Want ik vind al dat ik op LinkedIn en door mijn werk heb ik wel ballen. Hè? Dus dat zou hij waarderen. Ik weet dat Bob, die vindt het fantastisch. Die vond ook, hij zei het is audacious wat jij aan het onderzoeken bent. Hè? Dus audacity, dus moedig dat ik dat promotieonderzoek deed. Maar in de techniek weet ik hoe Artwis het zou doen. Die zou gewoon heel... Als een wetenschapper zeggen, jij zegt dit en jij zegt dat. Nou, als ik dat zou doen in de context van governance, was ik al lang eruit geweest. Want dan had ik te veel defensiviteit bij de ander opgeroepen. Dus ik moet ergens. Ik weet gewoon dat ik af en toe ook te veel de fawn aanzet. Hè, dus dat is de please gedrag. Af en toe niet zeggen wat ik werkelijk denk. En wat mij helpt, is dat als ik met RVC's werk, ik heb twee rollen. Ik heb een beetje de activist, LinkedIn, boeken schrijven. Daar zit een beetje mijn activisme, maar wel met compassie. Want ik denk dat Argyris, waardoor Argyris niet groot is geworden, wat hij wel had verdiend, is door de defensiviteit die hij opriep. Dus hij had misschien gelijk, maar hij kreeg geen gelijk. En dat komt omdat de menselijke brein die aanvallen niet aan kan. Dus. Ik denk dat mijn oplossingsrichting weliswaar niet qua theorie past bij wat Argyris zou aangeven, maar wel wat het menselijke brein en de emoties nodig hebben, namelijk dat ik het compassievol en liefdevol, want die woorden komen dan in me op, eigenlijk zeg, jongens, jullie spelen een heel raar spel met elkaar, maar ik begrijp het, want jullie zijn zelf niet degene die de spelregels hebben gecreëerd, dus degene die nu mo moet meedoen aan het spel, die zijn erin gestonken. En als je er eenmaal in zit en het overkomt je wat er bij Ajax gebeurt, nou dan heb je het zwaar. Dan weet je alles van harte. Jullie weten het waarschijnlijk allebei. Als het fout gaat, dan zit je echt, hang je. Dan hang je. En dan heb ik ook echt medelijden met ze. Dus daar zit heel veel compassie. En ik denk dat dat ook helpt. Want de hardcore boodschap die Ardris had, terecht, is niet te handelen. Is gewoon niet te handelen.
Dus daar ligt eigenlijk een heel mooie taak voor toezichthouders, denk ik dan.
Zeker. Maar wat ik wel met hem eens ben, is je kunt niet sugarcoatend. Kijk, ik ben alleen maar ik heb geen governance verantwoordelijkheid. Want zelfs als ik een raad help, maak ik heel duidelijk, ik ben een facilitator. Ik ga geen besluiten nemen. Als jullie advies willen, geef ik het jullie. Maar ik begeleid een proces van zelfevaluatie. Daarmee heb ik ook geen ethisch probleem. Want ik neem geen verantwoordelijkheid voor zo'n raad, alhoewel jij een heel belangrijke taak hebt, hè? Want jouw keuzes hebben wel degelijk veel dynamische invloed. Ik bewust wil geen bestuurder worden of RVC-lid. Want dan moet jij besluiten nemen. En dan moet jij, denk ik, meer zijn zoals Argyris, dat je gewoon heel naar moet zijn af en toe. Als commissaris, maar ook als bestuurder misschien. Dus dat zijn wel rolkeuzes, hè? Die passen bij wie jij bent.
We
Ik
benaderen
nog,
het
nog,
einde.
nog, ja,
Ja, Marco,
ik heb
nog
nog
een vraag heb je
één
nog?
vraag die ik nog even in wil gooien. Ook weer een quote uit het boek die me intrigeerde en hard gerookt bleek in de voorbespreking. De stelling, de CEO is de strategie. Dat is een heel simpel zinnetje met heel veel implicaties. En daar bedoel ik mee dat je alles op papier kan zetten, Maar jouw gedrag, daar kijkt men vooral naar. Het is als de vader die schreeuwt naar zijn kind, je mag niet schreeuwen. Die vader die kan opschrijven in zijn Bijbel, je mag niet schreeuwen. Maar het is zijn gedrag wat voorbeeld geeft aan het kind. Dus een bestuurder die zegt, ik wil dat wij klantgericht zijn, maar de hele dag iedereen om hem heen lullig behandelt, die krijgt een cultuur waar lullig behandelen de norm is. Ik zeg het nu weer heel plat, heel zwart-wit, maar om het gewoon even heel snel duidelijk te maken. En dat zie je ook, hè? In keuzes zie je ook dat bijvoorbeeld nu bij Ajax, gewoon een heerlijke casus om te gebruiken, wordt het Van Praag de CEO, dat is niet de keuze, of een Alex Kroes, dan voel je dat zo'n bedrijf staat voor een ontzettend belangrijke keuze. Wie wordt die volgende baas of baasin? En dus je voelt dat de keuze voor een straat. Nou, misschien is een beter voorbeeld Schiphol. Er is niemand weggegaan, er was een interimmer, die was er voor om Schiphol te verkleinen. Er komt nu een nieuwe CEO en opeens lijken ze meegebewogen te hebben om dus de vergunningen te accepteren, om dat hele verhaal wat gisteren in de krant was. Daar voel je de vraag van hoe zit die nieuwe CEO in dit grote vraagstuk? En die persoonlijke keuze van die CEO om die strijd wel of niet aan te gaan, bepaalt denk ik wat er vervolgens gaat gebeuren.
En dat legt dan ook toch weer, denk ik, een interessante vraag bij de Raad van Commissarissen, de toezichthouders, neer. Want we begonnen dit gesprek helemaal van wat is nu eigenlijk de taak van de intern toezichthouder naar de CEO toe? En als je dan zo zegt van de CEO is de strategie, dan, ik zit een beetje hard op te denken, dan vraagt dat misschien veel meer van de toezichthouder dat ze zich bekommeren om het gedrag van een CEO. In plaats van, nou ja, de formele kwalificaties en de geweldige resultaten, hè, die
Precies.
gangbare resultaten die hij op andere plekken heeft.
Precies. En wat ik meemaak is dat wel degelijk commissarissen daarnaar kijken, impliciet, individueel. Dus ze zien hoe een bestuurder reageert op een vraag. En dat baart ze zorgen of niet. En als dat hen zorgen baart, dan hebben ze een dilemma. Wat doe je dan? Zo simpel is het eigenlijk. Ja, je kunt je ook afvragen, als je het zo framed, de CEO is een strategie, moeten er dan niet meer gedragsspecialisten in de boardroom die dit soort patronen en meer weten over, nou ja, zonnekoninggedrag of hoe je het ook noemen wil. Dus dan kom je op psychologen, psychiaters misschien wel. He, je komt ook een beetje op het vakgebied van Manfred Ketz de Vries met zijn hele theorieën rondom leiderschap en narcisme. Dat is natuurlijk ook onderdeel van dit vraagstuk. Nou blijf ik liever weg van narcisme, omdat narcisme vind ik, wat ik heb ook, hè, daar heb ik ook opgeschreven, dat is een ziektebeeld. En iedereen roept alsmaar van de CEO is een narcist, vind ik veel te makkelijk.
Nou, wat thema's hebben we opgehaald.
Gaat dat lezen, mensen?
Ja, gaat dat lezen? Ik wou zeggen, hoe ronden we dit af? Nou, gaat dat lezen is in ieder geval een hele goede aanbeveling, dat sowieso.
Wanneer verschijnt het, Marilieke?
21 mei komt het in de boekhandel terecht. Of dan kan je kunt het nu ook al reserveren, dan komt het op je mat. Ja, dus hij gaat volgens mij is volgende week of zo naar de drukker. Dus we zitten echt in de laatste fase.
Ja, nou, wij kijken er erg naar uit in ieder geval.
Ja, jullie hebben het al kunnen in.
Ja, nee, maar ook naar wat dat weer teweeg gaat brengen en hoe dat het gesprek verder gaat beïnvloeden. Dus dat gaan wij met interesse volgen.
Ja, leuk. Dank
Ja,
je
en om nog
wel
maar eens
voor.
even duidelijk te maken voor de luisteraars in de wat meer publieke sector. Dat merk je ook wel een beetje aan het gesprek. Het roept veel vragen op. Het zorgt ervoor dat je gaat nadenken over wat herken ik hiervan, wat herken ik hier niet van en hoe komt dat dan? En heb ik daar zelf dan blinde vlekken? Alleen al om die reden zou ik zeggen, lees het. Lees ook het boek onder commissaris, want je hebt wel gelijk, Marjolike. Het ene boek is niet compleet zonder het andere. Geldt ook vanuit het boek Eenzaam aan de top. Daar dringt zich op een gegeven moment ook de vraag op, en hoe zit dat dan met de Raad van Commissarissen? Dus dat andere boek heb je er ook bij nodig. En dan geeft het een heel compleet beeld van nou, de dilemma's, maar ik denk ook wel en daar zijn jullie ook al uitgesproken over, ook wel de onmogelijkheden. Want het kan gewoon, hè, wat je bij het boek over de toezichthouders uitgebreid spreekt, is dus dat wat we allemaal van toezichthouders verwachten, kan gewoon niet in de tijd die ervoor staat. En dat geldt tot op zekere hoogte natuurlijk eigenlijk ook voor bestuurders. En alleen ons daar bewust van zijn is ontzettend belangrijk en nuttig, denk ik.
Nou, dank voor het platform.
Ja, dankjewel voor dit mooie
En
gesprek.
misschien wel een vervolggesprek, hè? Ik bedoel, laten
Ja,
we
zou
in
geweldig zijn.
gesprek blijven,
Ja,
over
precies.
governance.
Ja,
Over
precies.
een gesprek, heel mooi. Dankjewel, Marineke.
Ja, jullie ook.
Dank je.
Gaan we
Doei.
nu ook, gaan we er nu ook uit? Want nu is, dit was het
Ja,
podcast.
nu plop,
Ja,
klaar.
ik denk het wel, hè.
Want ik ben
Maak
eigenlijk
het mij.
verbaasd, Hartger, in jouw blik. Dat jij verbaasd. Ik zie een soort van. Jij volgt mij ook al een tijdje. Dit had je toch wel verwacht, denk ik, of niet? Heb je iets nieuws gehoord? Daar ben ik even naar op zoek.
Wat had ik verwacht?
Nou, ik heb het gevoel dat wij al een tijdje, zeker op LinkedIn, meebewegen. En dus je kent mijn posts. En dus heb ik nu een soort verrassing van jouw reactie. Dat ik denk van, heb je iets nieuws gehoord? Dat is.
Nou, nee, ja, nee, ik heb zeker iets nieuws gehoord. Of ja, opnieuw gehoord, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Dat moet ik zeggen, dat heeft mij ook wel geholpen dat mijn boek ook eindelijk af is. Ik ben erg met een structuur bezig geweest, hè, van hoe richt je nou het samenspel in tussen bestuur en toezicht.
Ja.
Maar die structuur was bij mij er altijd op gericht om juist dat goede gesprek mogelijk te maken. Alleen omdat ik zo enorm met die structuur bezig ben geweest, ben ik eigenlijk uit het zicht verloren dat er een hele emotionele dimensie aan zit. En door wat ik van jou weer lees, en ook nu door dit boek, en omdat ik nu even klaar ben met mijn eigen boek, zeg maar, dat die
Ja,
structuur
snap ik
niet verder.
helemaal. Ja.
Ja,
Ik
nu
moet
kan
jouw
ik.
boek ook nog lezen. Ik ben nog niet
Okay.
eens klaar.
Nou, ik ben heel erg benieuwd wat jij
Ja?
daarvan vindt. Maar ik kan nu weer even een stapje terug en denken van, oh, maar wacht even, verdorie, die emotie, dat is gewoon een soort basis. En ik ben er toevallig laatst ook zelf bij een raad van toezicht tegen aangelopen. Dat ik daar al 2 lange middagen heb gewerkt en toezichtkader in gemaakt. En dan komt het erop aan, dan gaan we ermee oefenen. En dan loopt dat gesprek helemaal scheef. En nu heb ik jouw boek gelezen. En denk, oh, maar nu snap ik het. Ik ben helemaal niet bezig geweest met
Met
die
emoties.
emotionele. Hebben ze die emotionele beslissing wel genomen om dit te gaan doen? Nee. Ze hebben mij uitgenodigd. Nou, als Hartge komt, dan krijgen we een toezichtkader. Nou, dan zijn al onze problemen opgelost. Ja, nee, dat toezichtkader is alleen maar papier. Nou ja, dus dit helpt mij wel. En ik heb dat ook nodig, want ja, ik heb ook zo mijn hang-up, zeg maar. En dan moet ik af en
Wij
toe weer iemand
allemaal.
hebben die me weer de andere kant optrekt. Dus,
Leuk. Nou, fijn. Leuk.
nee,
Nou,
ik vind, ik
deze.
bewonder het echt en dat is helemaal geen bewieroking of zo. Maar wat je net op het laatst ook schetst, hoe jij zoekt naar die balans tussen dat je wel geaccepteerd blijft en toch af en toe de harde waarheid kunt brengen. Dat vind ik echt knap. Daar ben ik veel. Ik ben er niet politiek genoeg voor. Ik knal er veel harder in soms, denk ik.
Maar ja, maar dat is ook, LinkedIn is voor mij een leerproces, hè? Dat is niet niks anders dan dat. Van wat mag ik zeggen en hoe ben ik begonnen? En ik krijg nu zoveel genoeg volgers dat ik denk ik niet meer aangevallen kan worden. Want ik ben natuurlijk in het begin aangevallen. Dus ik begin langzaamaan iets hardere boodschappen. Niet zozeer de stijl, maar wel ik begin nu het echt. De laatste post die ik spannend vond, want ik vind het nog steeds spannend, was te zeggen: dit kan niet als een bijbaan.
Nee, ja.
En met andere woorden, we moeten met elkaar gaan kijken naar de bezoldiging. Of in ieder geval is dat een vraag voor alle commissarissen. Van samen moeten wij niet. Want ik heb dus bijvoorbeeld nu een raad. Hè, en ik overdrijf niet als ik zeg: ik heb tot 3 keer toe. En hier speelt ook nog wat. Het is niet een goed lopende raad. Tot 3 keer toe heb ik 5 opties doorgegeven. Dus het ligt niet aan mijn
Nee,
agenda.
nee.
3 keer toe. En we hebben nog geen afspraak.
Nee.
Dus nu gaat een van de spelers weg. Want dat heb je. Dus is het nu weer aan de voorzitter om te bepalen wat nu, want dan moeten ze weer een nieuw iemand kiezen. Gaan we nu het proces afronden met iemand die weg is? En denk, jongens, dit is jullie probleem. Jullie staan toe dat jullie elkaar niet kunnen vinden. En ik weet waarom, want het zijn piefjes die nogal een hoge status hebben. He, dus belangrijke banen. Daar kies je toch voor? Je kiest toch zelf voor iemand met zo'n hoge positie in je raad? En dat is een zwakke schakel, die hoge piefjes. Maar zo
Zeker.
worden ze niet naar binnen gehaald. Ze worden naar binnen gehaald als, oh, we hebben een belangrijke burgemeester of wat dan ook in ons midden.
Oh,
Zo
wat grappig.
fascinerend, toch?
Ja, zeker.
Dus ik vind het heel eng, Hartger. Dus ik denk maar niet dat het mij gemakkelijk afgaat. Ik
Ja,
ben.
maar misschien is het wel goed dat je het eng vindt. Want Ik heb dat wat minder dat ik het eng vind.
Nee, ik ben heel bewust van macht.
Ik knal het er gewoon in en never mind the bollocks, zeg maar.
Nee, dat heb ik dus absoluut niet. En
Nee,
dat komt
nee.
misschien ook
Maar
omdat ik
heb
vrouw
je veel
ben.
te verliezen? Heb je veel te verliezen dan, Marilie?
Nou, dat schrijf ik volgens mij ook in het boek. Het gaat niet alleen maar om je geld. Het gaat gewoon ook om mijn zijn. Ik ben bang om. Dat
Oké,
is
okay,
de
fair enough.
gevolg van mijn jeugd in het expatkind. Ik ben nooit thuis. Dus ik vind de wereld heel eng. Dus dat gaat niet om geld en om carrière. Dat is een tweede. Maar het is
Geaccepteerd.
gewoon, ik ben bang om mensen bang boos te maken. En ik ben al helemaal bang om mensen die macht hebben boos te maken. Dus voor mij is dit één groot leerproces. Dit is een heel persoonlijke reis.
Fascinerend, ja.
Ja.
Ja, boeiend.
En het grappige is dat het dus eigenlijk nu mijn kracht is. Want omdat ik daar zo bang voor ben, ben ik dus heel bewust dat ongezegde op
Ja,
tafel aan
ja.
het krijgen.
Ja, mooi.
Het is leuk, hè? Ja, het is een
Ja,
heel
ja.
proces.
Ja,
Ja. Dus het boek is een volgende map.
ja, precies. Nee, nou, goed.
Ja.
Mooi.
Dank
Leuk.
je wel.
We laten hem even hierbij. Dit was Governance in Gesprek. Gesprek met Marilieke Engbers. Een keer heel anders dan gebruikelijk, maar hopelijk inspirerend. 21 mei verschijnt het boek. Het is nu al als reservering te bestellen. Op onze website governanceingesprek.nl plaatsen we een linkje naar de bekende boekenverkopers. En gaat dat boek lezen, dames en heren.
Ja, en dankjewel weer voor het luisteren. En op naar de volgende editie. En we hopen iets minder onregelmatig te verschijnen. Maar goed, dat is toch afhankelijk van de agenda's en de thema's die zich aandienen.
Gaan we ons best voor doen. Dank voor het luisteren.